Wij lezen met elkaar 1 Johannes 5 vers 1 tot en met 13. Een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft, degene die geboren heeft, God dus, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Het woordje namelijk staat in de grondtekst er niet. Wie is er die de wereld overwint? Dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want 3 zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze 3 zijn 1. En 3 zijn er die getuigen op de aarde, de Geest en het water en het bloed, en die 3 zijn tot 1. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis. Namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. U die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5 vers 4 en 5, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. Lieve vrienden, het is toch van 2-1, of u overwint de wereld, of de wereld overwint u. Want er is oorlog gaande. Niet alleen in de gemeente waar Johannes aan schrijft, of de gemeenten, de kerk in Klein-Azië, maar een eeuwenoude strijd tussen het zaad, de nakomelingen van de slang, en tussen de nakomelingen van Christus, of beter gezegd, tussen Christus en tussen de slang. En u overwint straks en u krijgt de eerkroon. Of de duivel haalt de overwinning. En ik moet het eigenlijk al anders zeggen, want u en ik zijn op grond van onze afkomst al verliezers. Wij staan al op verlies. De strijd is ten diepste al niet meer gelijkwaardig. Want de duivel heeft de grote eerste slag al gewonnen. Toen hij op Adam en Eva, op onze vader en moeder aanviel in de Hof van Eden. Als de tegenstander van God. Als de duivel, diabolos, degene die verwijdering maakt, die God en de mens van elkaar scheidt. Toen viel Adam zonder slag of stoot. Hij gaf zich op de eerstbeste aanval gewonnen en ik hoop dat u het in uw leven hebt aanvaard en ondertekend dat u met Adam ook viel. Voor deze verleider. En toen heeft hij u en mij gevangen genomen. En ik hoop van harte en we bidden het dat u het gaat ontdekken in uw leven. Dat u niet anders bent ook op deze zondagmorgen op uw zondags. Nota bene hier in de kerk. Dat u ten diepste of er moet genade in uw leven zijn verheerlijkt. Een gewillige slaaf van hem bent. U loopt aan zijn leiband. Op de brede weg naar de hel. Dat moet u leren. Wij zijn, zegt Paulus, met de hele wereld. Met de hele wereld. Voor God verdoemelijk. Je mag ook vertalen. Veroordelenswaardig. Maar gemeente, hoewel wij van nature op eeuwig verlies staan, hoeft u geen eeuwige verliezer te blijven. Moet luisteren, hè? U hebt het onderspit gedolven. Dat hebt u gehoord. Maar u hoeft geen verliezer te blijven, zal ik het anders zeggen. U kunt zelfs meer dan overwinnaar worden. Niet alleen maar overwinnaar, maar zelfs meer. Er staat in het Grieks, je kunt hyper overwinnen. En hyper, dat weet u wel, dat gaat alles te boven. Iemand is hypernerveus. Hij is al nerveus. Of hij is hyperactief. U kent dat wel. Zo zegt de apostel. Is er een overwinning, zegt hij, die veel meer is dan een overwinning. Het is een hyperoverwinning. Die ligt er voor u. U hoeft niet voor eeuwig het onderspit te delven. U hoeft niet verloren te gaan. Ook voor u is er een eerkroon waar Paulus van schrijft. De kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En die overwinning, daar ga ik zo meteen uitleggen als God het geeft, dat begrijpt u wel. Maar ik wil u toch alvast van tevoren erop doen gespitst zijn. En dat u niet hier vanmorgen zegt, oh ja, dat is natuurlijk een overwinning voor het volk van God en daar heb je het weer. Nee, daar zijn wij niet voor gekomen. Ik bedoel de dienaren van het woord. En deze overwinning, waar we net wat van hebben gezongen, hè. Van die onbegrijpelijke overwinning als alle vijanden verdelgd zullen zijn. Die overwinning die wordt u vanmorgen in de preek aangeboden. Welgemeend, niet door een mensenkind, maar die wordt u aangeboden door de Heere Jezus Christus zelf. Je hoeft zelfs geen poging te doen om zelf een overwinning te halen. Aan de fronten in Oekraïne en aan de fronten in het Midden-Oosten, daar moet keihard gevochten worden om een overwinning te behalen. Nou, vanmorgen ligt die voor u klaar. En je moet toch wel van al je verstand beroofd zijn. Om die overwinning van morgen te laten liggen. Zou je het niet doen? Aanleiding tot deze brief is inderdaad die geestelijke strijd die er gaande is. Tussen de wereld. En dat zal ik zo uitleggen, want anders gaat het al meteen mis. Want u moet niet denken dat dat buiten de kerk is of buiten onze reformatorische gezinde is. Daarbuiten is dan de wereld. Nee, de strijd is dus tussen de wereld hier in deze brief en tussen hen die uit God geboren zijn. Hebben we net gelezen. En uit God geboren, je mag dat ook vertalen in Johannes, in de zin van Johannes, wedergeboren. Dat zijn degenen, ik zou graag willen dat u de brief nog eens een keer leest vanmiddag of vanavond. Dat zijn degenen waarvan Johannes zegt die hem lief hebben. Dat zijn degenen die zijn geboden bewaren. Of in de taal van het Johannes Evangelie. Zij zijn niet uit de wereld, Vader, bidt hij. De wereld heeft hen gehaat, Vader. Die zijn het. En dan voelt u het wel aan. Zij zijn niet uit de wereld en de wereld heeft hen gehaat. Dat zijn de discipelen. En de discipelen werden niet gehaat, dat weten de kinderen wel. De discipelen werden niet gehaat en vervolgd door de Romeinen. Want de Romeinen had de Heer Jezus geen last. Echt niet. Pilatus had hem nog los willen laten. Maar de Heer Jezus werd gehaat en zijn discipelen door, ja, de wereld. En het waren niet de Romeinen. Ja, maar wie waren het dan? Wel, lieve vrienden. Binnen het geheel van de Johannesteksten, de evangelie, de brieven en de openbaring, is de wereld aan de ene kant inderdaad het domein van de slang buiten de kerk. Absoluut, dat is de wereld. En de goden vijandige, los van God mens. Maar binnen het Johannes, binnen de boeken van Johannes, de brieven en zijn evangelie, krijgt wereld nog een extra betekenis. Dan is het namelijk de godsdienstige wereld. In het Johannes evangelie zijn het met name de Joden. Als u dat evangelie een beetje te binnenbrengt, dan weet u dat de Heere Jezus 3 jaar lang een onafgebroken conflict had met de Joden. En dat waren dan meestal de leiders, maar uiteindelijk heel hun aanhang, zoals bleek, kruis hen. Dus uiteindelijk, in de optiek van Johannes, in Johannes denken, is de wereld ook en vooral. Zijn dat die nauwgezette theologen? Dominee Stelbacher zou zeggen, de mannen met de zwarte pakken. Die droegen ze toen niet, maar u begrijpt het beeld. Christenen in zijn brief. Christenen. Kan dat dan? Kan dan een christen bij de wereld behoren? En kan dan een christen een andere christen haten? En u weet het misschien nog van een vorige keer. Haten is achterstellen ten opzichte van. En liefhebben is de voorkeur geven aan. Kan dat? Ja, vrienden, dat kan. En, ik zou wensen dat het u aangreep. Die wereld hier in de brief. Dat zijn mannen en vrouwen, hè, die hadden net als u het leven in de wereld achter zich gelaten. En u bent misschien zo opgevoed in een kerkelijk gezin, maar dit waren mensen die waren van huis uit heiden. En dat, die hadden Zeus, de oppergod, aanbeden. En die vielen voor de keizer, voor Caesar. En door de prediking ermee gebroken, gedoopt, aan het heilige avondmaal deelgenomen, misschien wel in de kerkenraadsbank. En afgehaakt. Afgehaakt. En dan zult u zeggen, hoe is het mogelijk? Als je nota bene een breuk met de wereld, en dat hield wat in. Want als je bakker was in die tijd, dan kon je erop rekenen dat je de helft van je klanten kwijtraakte. Als je christen werd. Of je baas ontsloeg je. Als je niet meeging naar de, meedeed in de keizerverering. En toch, toen het erop aankwam, haakten ze af en gaven ze het geloof in Jezus de Christus op. Ze volharden niet. Het begin was goed, hoor je het? He? U bent hier ook begonnen met een ja-woord, met een openbare geloofsbelijdenis of in een andere kerk. Het begon hier goed, met een plechtige belofte rondom het huwelijk of de doop van je eigen kinderen. Of een avondmaalsdeelname, veelbelovend. En de kerkenraad was er blij mee. Dat kan dus. Hoe kan dat dan? Wel heel eenvoudig. Een paar bladzijden terug in uw Bijbel lezen. Ze zijn uit ons uitgegaan. Hoe kan dat dan, Johannes? Want ze waren uit ons niet. Met andere woorden, ze waren niet als wij door het ware geloof verbonden als ranken met de wijnstok Christus. Ze zaten er wel aan vast. En ze zaten er niet aan vast. Want er kwam geen bloesem en er kwam geen vrucht en er kwam geen druif. En dan weten we het, hè. Dan komt de landman met zijn snoeischaar. En dan worden ze eruit gehaald en op een hoop en verdrogen en de vlam erin. Nooit. En het leek zoveel, hè. Het was indrukwekkend wat ze vertoonden en vertelden. Maar nooit, nooit werkelijk uit die oude stam radicaal afgesneden. En Christus ingelijfd. Onlosmakelijk. Ze hadden geen zin om Gods geboden te bewaren. Ze gingen liever s'avonds een pilsje drinken met een onbekeerde stadsgenoot, dan dat ze een bezoek brachten aan een kind van God. Ze gaven de voorkeur aan de omgang met onbekeerde mensen in plaats van met het eenvoudige volk des Heeren. U moet zich voortdurend maar toetsen. Waar ligt uw hart en bij wie? Bij wie kom je het liefst en zit je het graagst? Een ander voorbeeld in de Bijbel, Demas, zegt Paulus, heeft de huidige wereld lief gekregen en die heeft mij verlaten. En Judas, toen het erop aankwam, toen er geen prachtige post voor hem lokte in het kabinet van koning Jezus. Lieve vrienden, wees op de hoede. Wees op de hoede voor een geloof. En ik zet er meteen twee aanhalingstekens bij. Wees op de hoede voor een geloof dat niet gepaard gaat met bekering, met vernieuwing, met verandering van leven. Want dat is geen geloof. Want hieraan weten wij het dat we God lief hebben, als we de broeders en de zusters, en of ze nou in Scherpenissen wonen, of ze wonen in Guangzhou, ergens in China, dat maakt niet uit. En een tweede wat ik vrees van deze afhakers, iets wat ik ook om me heen zie, ik denk dat deze mensen teleurgesteld geraakt zijn in het volgen van de Heere Jezus Christus. Want die achter mij wil komen, die mij volgen wil, voordat hij de eerste stap zet, moet hij mijn kruis op zich nemen. En dan moet hij achter mij maar aankomen. Ik heb de indruk dat die afhakers, die ook de anderen nog probeerden mee te tronen, ze gaven nog niet op, maar ik denk dat ze teleurgesteld zijn. Net als Israël in de woestijn, weet u nog? Als het zo moet, hè, dan hoeft het voor mij niet. Of zoals iemand mij een keer toevoegde, zo'n God als u hebt, hoef ik niet. Ja, want dat is de navolging van Christus, lieve vrienden. Er bestaat maar in één ding en dat is totale verloochening van uzelf. En elke dag beginnen en doorbrengen met, wat wilt u, dat ik vandaag doe? Nou gaan we naar die anderen, die groep laat ik nou rusten. Nou gaan we naar de anderen. Want wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus als je de wereld niet aan het overwinnen bent, want die overwinning die behalen ze niet als ze de adem uitblazen en ook niet als ze op de jongste dag de kroon zullen ontvangen. Die overwinning die behalen ze nu reeds. Want zo moet je dat woordje want lezen. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Zij zijn aan het verliezen. Al lijkt het dat ze de overwinningen behalen, want hun gaat het vaak voor de wind. Denk aan Psalm 73. Nee, zegt Johannes, nee. Want als je een kind van God mag zijn, uit God geboren, wederom geboren, dan ben je op dit moment, kind van God, zij het horen, zij het meenemen. Want ik weet dat je het tegendeel doorgaans ervaart. Dat je meestal de dag beëindigt met onderspindelven en weer verloren. En toch zeg ik u op grond van dit schriftwoord, wie uit God geboren is, is de wereld al aan het overwinnen. Want wie is het die de wereld overwint? Weet u wat er staat in de grondtekst? In de grondtekst staat het zo. Wie is de overwinnende de wereld? Of wie is de wereld overwinnende? He, winnende, een tegenwoordig deelwoord, dat weten we wel. Zingend kwamen ze de deur uit. Spelend, roepend. Dat is iets wat alsmaar doorgaat. Dus wie is de overwinnende? Wie is er nou aan het overwinnen? Die wereld overwinnen, die godsdienstige en die buitenkerkelijke. En dan staat er weer zo'n mooi woord. Dan, behalve de gelovende. Weer zo'n woord. Wat de continuïteit, het doorgaan, het onafgebrokene uitdrukt. De gelovende. Dat Jezus is de Christus. Want daar hadden zij de grootste moeite mee. Jezus van Nazareth. En met die schandelijke kruisdood. Is hij wel de Christus? Dat was het hele conflict in het evangelie van Johannes. En ze wilden nog wel geloven, die Joden, dat hij de Messias was. Maar, dan zou hij daarvan eens heldere bewijzen moeten geven. Onder andere door de Romeinen het land uit te jagen. En een soort Davids rijk te stichten. Dan zouden ze hem, jazeker. Maar zoals hij zich nu aan hen bekend maakte. Zelfs geen kussen waar hij op kon slapen. De vossen hebben nog een hol, zegt hij. Ik heb niks. Die. Ja, in het begin waren die verhalen over Jezus nog wel mooi. Maar nou kom ik erachter, nee. Nou ben ik in hem teleurgesteld geraakt. Dus uitsluitend de gelovende. En dan zeg ik het misschien wat plat, maar dan snapt u het allemaal. Die aan het geloven is en blijft. Door het tegendeel heen. Die is de wereld aan het overwinnen. Kunt u dat een beetje uitleggen? Dat doe ik graag. Echt waar. Want hoe is dat dan? Hoe overwinnen ze dan de wereld? Ik heb vandaag nog, of vanmorgen of gisteren nog, dat magazine van Ondergrondse Kerken Open Doors. En overwinnen. Overwinnen. Als je man voor je ogen wordt doodgeschoten of je vrouw voor je ogen wordt verkracht door een islamist en je kinderen tot slaven en je kerk in brand. Ja, echt waar. Hoe dan? Oh, lieve vrienden, ik zou zo graag willen dat ik dat in uw hart kon leggen. Maar dat heeft nou alles te maken, die overwinning, met een heel simpel woord. Ik heb de wereld overwonnen. En het kruis was al klaar, dat lag gereed. En de Joden die hadden de maatregelen al genomen. Morgen, overmorgen. Dan gaat het gebeuren aan het kruis. Ik ga de wereld overwinnen. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 12 vers 31 heb ik opgeschreven. Nu is het oordeel van deze wereld. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Dat zegt hij kort voor zijn kruisdood. Nu zal de heerser, de overste van deze wereld, buiten geworpen worden. Een andere tekst. Openbaring 20 vers 2. Even zoeken, hoor ik hem vergeten, denk ik, op te schrijven. Oh, nee. Hij greep de draak, de oude slang, welke is duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaar. En ik geloof dat die 1000 jaren begonnen met Christus overwinning uit de dood, en dat de 1000 jaren doorlopen totdat hij nu komt. 1000-jarig rijk en al die dingen. Hij heeft hem gegrepen. En hij heeft hem met dat scherpe zwaard uit zijn mond, dat tweesnijdende zwaard, heeft hij hem de kop afgeslagen. Gedood. Hij heeft hem gebonden, staat er 1000 jaar. Gebonden. Dat is hetzelfde woord als wat gij op aarde binden zult. De sleutel van het hemelrijk. Zijn kop is eraf. Dus hij heeft niks meer te zeggen, hij is uitgepraat. Hij mag hier nog wat op de wereld ronddolen en mensen verleiden die bezig is te verleiden. Maar hij is gebonden met veroordeling tot de eeuwige verdoemenis. U weet het wel, ik heb het vaker gezegd, het woord evangelie in het Grieks betekent, dat woord werd gebruikt voor de uitroep van een boodschapper die kwam vertellen in de stad dat ze de vijanden hadden overwonnen. En die boodschap luidde dan, wij hebben de overwinning behaald. Al hadden de thuisblijvers, de vrouwen, de kinderen, de veteranen, al hadden ze heel niet meegevochten. Maar ze deelden in de overwinning. Ja, kind van God, ondanks het zware gevecht dat je te voeren hebt met de drakende slang en het beest, vul ze maar in, de antichrist, de valse profeet. En ondanks dat de tegenstanders aan de winnende hand lijken te zijn, is de overwinning van u, volk van God. Hij is van u. Kinderen van God in strijdperk van dit leven, wij hebben al overwonnen. Wij hebben al overwonnen. Dat kunt u ook in de openbaring van Johannes lezen. Wie zijn dat daar met die witte kleren? Dat zijn zij die overwonnen hebben door het bloed van het lam. Oh, maar nou gaat er een licht op. Dus die overwinning is behaald op Golgotha. Ja, natuurlijk. En als straks Vance of Trump tekent voor vrede, of Zelensky tekent voor vrede, dan tekent Zelensky voor alle Oekraïners. En je hoopt dat het een keer gebeuren zal. Zo ook Christus. Voor allen die door het geloof met hem verenigd zijn, die uit God geboren zijn, die zich aan deze overwinnaar, die een verliezer leek te zijn. Indien gij de Christus zijt, kom van het kruis af en wij zullen u geloven. En wie zich nou aan deze verliezer, maar overwinnaar, overgeeft met ziel en lichaam. Lief kind van God, dan volg je echt geen schimmen na, hoor. Maar dan heb je een heiland. Een heiland in leven. Een heiland in sterven. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam. En hier staat voor lam in het Grieks niet het woord wat gebruikt wordt voor lam ter slachting.
Maar hier staat een woord voor lam, dat betekent ram, bok, met die horen. Dat lam na de kruisiging, ook wel de leeuw genoemd uit de stam van Juda. O kinderen van God, heb goede moed. Heb goede moed. Je hoeft je hoofd niet te laten hangen. Al brult je tegenstander nog zo hard, oorverdovend. Hé, ja, wij hebben hem overwonnen. En hij die neerligt, die staat nooit meer op. Maar de Heer der Heren doet ons triomferen. Prachtige versen, hè? Uit 68. Uw heilzom is aan dagen. En door het goddelijk oog beloond, ben je als een duif. Die boven andere vogelen pronkt. En een duif was een weerloos dier. Kinderen van God, de lauwerkrans ligt gereed. En daarom volhard tot het einde. Want daarvoor is die brief bedoeld. En daarvoor zijn die 7 brieven in de Openbaring bedoeld. Om te volharden tot het einde. En niet op te geven. O, neem toch dat voorbeeld der harten, hè, van die wereld. Die hier misschien wel met u aan de avondmaalstafel gezeten heeft of nog zit. En hoe volharden? Dat zegt hoofdstuk 4 vers 2. Die beleid, die blijft beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Och, het is heel eenvoudig. De beoefening van de praktijk, namelijk het houden van Jezus voor de Christus, allerhoogste profeet en priester, eeuwige koning, enige hoge priester, eeuwige leraar, aan wie ik me overgeef en onderwerp. Ik heb niks liever dan dat hij zijn koninklijke heerschappij en macht in mijn leven uitoefent. God uit God. En als we gezondigd hebben, zegt diezelfde Johannes, dan hebben wij een parakletos bij de Vader. Een voorspraak, een trooster. In de nieuwere vertalingen staat een pleitbezorger. Dan neemt hij het daar voor mij op, als ik gezondigd heb. En hij is een verzoening voor onze zonden. Dat heeft alles te maken met het bedekken van de zonden met het bloed. O, laat u niet imponeren door die zogenaamde godsdienstige wereld. En laat u niet verleiden tot een ander evangelie. Waar Jezus niet is de Christus. Johannes heeft het heel veel in zijn briefje over geloven, maar zelden over het geloof. Dit was de enige keer die we vanmorgen lazen. Hij heeft het altijd over het werkwoord. En ik heb me daar grondig in verdiept, dan zeg ik het zelf. Maar wat bedoelt nou? Ik weet natuurlijk wel wat geloven is. Dat is geloof hechten aan, dat is voor waarachtig houden. Ja, dat weet ik ook, dat weet u wel. Maar heel bijzonder bij Johannes heeft geloven de bijbetekenis van je afkeren van die wereld. Dat betekent het bij Johannes. Die wereld, dus die Joden of deze christenen. Lieve vrienden, kinderen van God, zet je overwinning niet op het spel. Verspeel de eerkroon niet zoals die anderen hebben gedaan. En die nu in de hel liggen. En die nu in de hel misschien wel roepen. Had ik maar geluisterd naar dat briefje van Johannes toen. Maar ik dacht, nee, zo ben ik niet en zo doe ik niet. Dat kan toch niet van mij gelden. Had ik maar. Raak het niet kwijt. Neem de vermaning van Johannes ter harte. Uit hoofdstuk 2 vers 15. Heb de wereld niet lief. Geef aan de wereld niet de voorkeur. Boven de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Geef de voorkeur niet aan je smartphone. Boven een hoofdstuk uit de Bijbel. Of het buigen van je knieën. En dan heb ik het nog niet over die voetbalgekte. Kinderen van God, sta en strijd in de volle wapenrusting. Doe die wapenrusting niet uit zoals de Efeziërs. En laat de Heer Jezus als hij komt u zo aantreffen. Met het zwaard van de geest in de hand. De helm der zaligheid op het hoofd. Het borstwapen van de gerechtigheid hiervoor. En de voeten geschoeid met de bereidheid van de evangelie. De bekende Churchill die de Engelse leider in de Tweede Wereldoorlog moet gezegd hebben. Wij hebben verschillende veldslagen verloren in de jaren 39 en 40. Maar, zei Churchill met die grote, die man wel eigen met die grote sigaar. Maar, zei Churchill, de eindoverwinning is onze. Overwinning? Jazeker. En daarom roep ik u, kind van God, op om het overwinningslied hier en nu al aan te heffen. Uit 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar God is zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus onze Heer. Overwinnen, zei ik, is nog te zwak uitgedrukt. De apostel gebruikt het woord hyperoverwinnen. Moet u eens luisteren. Uit zijn eigen mond. Uit zijn eigen mond. 7 keer. In de openbaring van Johannes, wie overwint, ik zal hem te geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Wie overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Wie overwint, ik zal hem macht geven over de heidenen. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens. En ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor de engelen. Wie overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal daar niet meer uitgaan. Wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb. En dan vat hij het op het eind samen en dat is dan de samenvatting van die 7. Wie overwint zal alles beërven. En ik zal hem tot een God zijn. En hij of zij zal mij tot een zoon en tot een dochter zijn. Ik las in een wat moderne vertaling. Wij zegevieren glansrijk. We behalen, een andere vertaling, we behalen een klinkende overwinning. Amen, zeg ik erop. Nee, het is geen overwinning, kantje boord. Dat lijkt wel soms. Maar het is een overwinning, wissen waarachtig. Nog een paar woorden. Tot u, die nog altijd op dat eeuwig verlies staat. Die nog steeds overwonnen bent. de duivel. Die nog steeds door hem beheerst wordt. Beste vriend, beste vriendin, deze overwinningsverklaring, deze overwinningsverkondiging van morgen is precies nou de inhoud van het evangelie, heb ik u net laten horen. Wij hebben de overwinning behaald. Mogen de kinderen van God van morgen tegen je zeggen. Omdat hij heeft overwonnen. Neem het mee naar huis, lieve vriend, vriendin. Jezus is overwinnaar, hoor. Jezus is overwinnaar. En alle knie zal hem gebogen worden, staat er. Die dag komt. Dan gaat iedereen voor hem door de knieën, zelfs de meest felle atheïst. O, mag ik je vragen om die strijd tegen hem niet langer voort te zetten. En je verlies niet nog groter te maken. Kom, geef het nou eens op. Geef het nou eens op. Vanmorgen is er gezwaaid met de witte vlag van het evangelie, zo ging dat vroeger. Wat belet je nou om daar nou voor neer te vallen? Wil je je nou werkelijk voor eeuwig dood vechten? Ga je nou echt liever naar de hel? Geef het op, het is al verloren. Te verliezen heb je niks meer. Neem je verlies. Neem het nou eens, je verlies. Zeg daar nou eens amen op. En accepteer de vredesvoorwaarden. Die zijn voor Zelensky ontzettend moeilijk. Die zijn voor Iran moeilijk. En die zijn voor Amerika moeilijk. Maar deze vredesvoorwaarden, die zijn niet moeilijk. Geloof. Dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En dan niet zoals die afhakers het een tijdje geloofden. Maar in die hartelijke, restloze, onvoorwaardelijke overgave. Met heel je vloek en hel en doem en graf en dood en zonde. Aan deze gekroonde overwinnaar. Wat zal het je meevallen? Eeuwig meevallen. Daar krijg je nooit spijt van. Laat u door zijn liefde overwinnen. Je moet toch wel van, ik weet niet wat voor gewapend beton zijn. Je hart moet wel als een diamant zijn. Om dat te weigeren. Kom, nog één keer. Geef je aan deze overwinnaar. Onvoorwaardelijk, restloos, niks achterhouden over. En deze glansrijke overwinning is ook de uwe, ook de jouwe. Amen.